En wij gaan weer terug naar Genesis 3. Waar wij Adam en Eva hadden achtergelaten in de bosjes. Het is lang geleden. Het staat er laconiek, dus ja. En het laatste waar we bij stilstonden was, dacht ik, bij het verschijnsel dat men at van de boom. En daarna staat er in vers 7, toen werden hun beide ogen geopend en zij werden gewaar dat zij naakt waren. Met als gevolg, zij hechten vijgenboombladeren samen en maakten zich schorten. Ik vind het een komische situatie. Ik moet me beheersen om er geen grappen over te maken. Maar ja. Serieus blijft het. En het meest serieuze eraan is waarschijnlijk dat het allemaal illustratief is voor wat er verder volgt. De volgende 1200 min 9 bladzijden. Of hoeveel bladzijden het er dan maar zijn. De geschiedenis namelijk. Want als men eenmaal begint te eten of gegeten heeft van die boom der kennis des goeds en des kwaads, dan leert men zichzelf zien. En dat is geen lolletje. En dan moet er ook zo nodig wat aan gedaan worden. En daar is de mens tot in onze dagen mee bezig. Met aan de ene kant vaststellen dat men naakt is, al zegt, geef me dat liever niet toe, want dat is ook al vervelend. En dus is men bezig met de kleding. Zelfs letterlijk. Ja. Maar vooral overdrachtelijk. En het bevestigt wat wij al langer geleden hebben vastgesteld, dat die boom der kennis des goeds en des kwaads een voorstelling is van de wet. Een beeld is, een type is van de wet. Ik zeg er toch maar weer even bij dat ik geen reden heb om te twijfelen aan de historiciteit van het hele verslag. Maar het neemt niet weg dat diezelfde dingen natuurlijk een overdrachtelijke betekenis hebben. Dat kun je langs alle kanten trouwens horen, dat het een overdrachtelijke betekenis heeft. Het probleem is alleen dat men zelden weet te vertellen wat dan de overdrachtelijke betekenis feitelijk is. Want ja, die is waarschijnlijk nog dramatischer, vind ik persoonlijk. Dus daar moet hij zich vooral niks van aantrekken. Maar nog dramatischer dan het verhaal van men at van de boom en het had niet gemogen. Het punt is namelijk dat in het algemeen. Goedenavond. Ja, waar heb je geparkeerd?
Hier op de stoep.
Hier op de stoep. Ik zal het niet verder vertellen. Want het is maar niet zo dat men iets gedaan had wat niet mocht, wat verboden was en dat zondig was, zodat men tot vandaag aan het zoeken is naar, nou niet echt, maar toch eigenlijk wel, wat dan eigenlijk de zonde was. Want het zal toch niet zo zijn dat het alleen maar ging om de een of andere vrucht uit de Betuwe of zo. En een boom. Moet toch wat anders geweest zijn. Iets ergs. Dus zal wel iets seksueels zijn dan. Dat heet dan de bode vruchten, zo is het in de boeken gekomen. En toen maar weer. Het kost moeite om er vanaf te komen van dat soort verklaringen, maar ze zijn gangbaar. Maar waar het over gaat in werkelijkheid is dat die bonde kennis des goeds en des kwaad inderdaad een beeld is van de wet. En als je daaraan begint, wat merk je dan? Ja, dit wordt ook moeilijk, om, misschien dat u dat wel weet, maar het levert altijd problemen op als ik het zeg. Kijk, door de wet is kennis van zonde. Oké, in de catechisme staat geloof ik, uit Heidelberg komt soms wel eens wat goeds, overigens, maar in de catechisme staat, waaruit kent gij uw ellende? En dan is het antwoord uit de wet Gods. En of dat helemaal klopt, weet ik ook niet, maar de Bijbel leert wel dat door de wet is kennis der zonde. Niet zonden, maar der zonde. En dat begrip zonde, dat is gewoon het woord zonde in het enkelvoud, maar het is in die context de aanduiding van wat men dan met een theologische term erfzonde genoemd heeft. Dat wil zeggen, de zondige natuur van de mens. Dat, ook die gedachte is zwaar omstreden. Dat wil zeggen, het idee dat de mens een zondige natuur heeft. Maar dat is nou juist het functioneren van de wet. De wet demonstreert dat dat zo is, dat de mens een zondige natuur heeft. Dat is heel vervelend, want er lopen nogal wat figuren rond in de loop van de geschiedenis tot in onze dagen, die ons komen uitleggen hoe gezegend wij zijn dat wij een wet hebben ontvangen, des Heren, zodat wij weten waar wij aan toe zijn. Maar hetzelfde is te zeggen dat het heel zo prettig is dat wij de boom der kennis des goeds en des kwaads hebben. En dat schijnt toch verboden geweest te zijn. Toch? Of hoe zeg je zulke dingen? Je komt midden in een vervelende discussie terecht. Maar, ja, ik moet me daar altijd los van scheuren, maar wat de Bijbel daarvan leert, is simpelweg, er woont in de mens geen goed, er valt niks te ontwikkelen, enzovoorts. Terwijl ik me heb laten vertellen, langs een andere route, dat wet en religie in het algemeen zo nuttig is, omdat het helpt om de mens te ontwikkelen, het goede in de mens naar boven te werken en het slechte in de mens te onderdrukken. Nou, dat laatste is wat voor te zeggen, het slechte in de mens onderdrukken. Maar als er geen goeds is en er is alleen slecht en je onderdrukt het, betekent het dus dat je gewoon de mens bent aan het onderdrukken. En gevangen nemen en beperken enzovoort. En dat is wat de wet doet. Het is een frustrerend ding. En tegenover de wet staat inderdaad de boom des levens, maar tegenover het nieuwe verbond, tegenover het oude verbond staat het nieuwe verbond der genade, maar dat heet ook der vrijheid, want de volmaakte wet, het volmaakte onderwijs, is der vrijheid, zegt Jacobus. Die haalt die term erbij. Paulus zegt gewoon, staat dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. En laat u niet wederom met het juk der slavernij, het slavenjuk, bevangen, enzovoorts. Kortom, het zijn twee tegenstrijdige beginselen. Waarna men dus, vooral in het protestantisme, om het niet al te specifiek te zeggen, ertoe is overgegaan à la minuut, om deze twee tegenovergestelde beginselen alsnog door elkaar te husselen. Daar hebben we, nee, de Joden zijn ermee begonnen, want die hebben eerst uitgevonden dat de boom der kennis des goeds en des kwaads en de boom des levens feitelijk één en dezelfde boom zijn. Dat wil zeggen, hooguit twee stammen, maar dan toch nog op dezelfde wortel. Het is één boom, twee verschillende aspecten van dezelfde boom. En later heeft men, althans binnen het protestantisme, de verbondstheologie uitgevonden. Maar erg nieuw was dat dus ook al niet. Maar dat komt erop neer dat het oude en het nieuwe verbond feitelijk één en hetzelfde verbond zijn. Vandaar dat je in die kringen wel hoort spreken over het verbond, maar nooit iemand legt uit welk verbond ze eigenlijk bedoelen. Want je hebt er ook niet maar twee, je hebt er nog een heleboel meer trouwens in de Bijbel. Met een beetje goede wil kom je aan zeven. Maar ik heb er meegemaakt, die kwamen nog verder dan zeven zelfs. Het is maar wat je als verbond wilt noteren. Nee, maar het is serieus. We hebben het oude verbond en het nieuwe verbond. Maar het nieuwe verbond berust op de beloften. Dat is ook een verbond. Aan Abraham, dan heb je er dus al drie. Dan heb je ook nog het zogenaamde Palestijns verbond, ongelukkig kun je het niet noemen. Maar het wordt geacht te betekenen zeg het verkeerd, wordt geacht de aanduiding te zijn van een verbond dat God met Abraham reeds sloot met betrekking tot het beloofde land, dat voor de gelegenheid dan Palestina genoemd wordt, en dat is ten onrechte, dus die naam die is verschrikkelijk. Maar ja, een belofte met betrekking tot men zal het land erfelijk bezitten. En dan heb je ook altijd nog het verbond met David. Dat is misschien nog wel de minst bekende, maar dat weet ik niet zeker. Davidisch verbond met betrekking tot de continuïteit van het huis van David. Tot in eeuwigheid. Of was het tot en met de eeuwigheid? Nou ja, tamelijk lang. Ja, maar zoiets. Met die verbonden kent men ook allemaal niet natuurlijk. Dus iemand ooit die heeft de gedachte ontwikkeld van misschien hangen die verbonden wel zodanig samen dat het eigenlijk toch één ding is. Kan ik dat bewijzen? En ja, en dan kan je ook promoveren dus ook. Dus ja, dan kan ik dat bewijzen. Nou, dat ga je dan doen. Ik vind alleen dat iemand die zulke dingen onderneemt tegelijkertijd zichzelf de vraag moet stellen, kan ik het tegendeel bewijzen? Ik doe het altijd. Echt waar. Nou, misschien dat ik het ooit vergeten ben ergens, maar ik doe het altijd. Wij moesten, ik kom uit een niet een normale christelijke hoek, maar uit de vrije sector, zal ik maar zeggen. Vrije sector, ja. En daar leren wij dus, de gemeente is niet Israël en Israël is niet de gemeente. En hier komt het lijstje van de verschillen. De gemeente is dit en Israël is dat en dat is niet hetzelfde. Het ene is een aardvolk, het andere is een hemelsvolk enzovoort. Dat soort dingen. Het lijstje. Dat heb ik ooit eens gedacht omdat ik dat toch wel aanleiding toe vond. Om het eens andersom te doen en eens te kijken of ik ook de overeenkomsten kon opschrijven. En het lijstje werd minstens zo lang. Dus ja, wat heb je dan bewezen? Dat je te oppervlakkig bezig was. En dat het zo simpel niet is. Is een koe een rund? Ja of nee? Is een rund een koe? Ja, dat is nog maar de vraag. Ik bedoel, dat is andersom. Is Israël de gemeente? Is de gemeente Israël? Ja. Nou ja. Nou, zulke dingen dus, hè. Is het één ding? Oud en nieuw verbond. Nee, er is wel een heleboel verwantschap tussen en er staat in de Bijbel wat de verwantschap is. De verwantschap is dat het een beeld is van het andere. Zodat je in de een dezelfde structuren vindt als in de ander. Eén is er voor schaduw van toekomende goederen. Maar de toekomende goederen zijn niet de schaduw. Afgezien daarvan, de wet is een schaduw van toekomende goederen. Niettemin heet de wet licht, maar dat betekent dat de toekomende goederen nog veel lichter zijn dan het licht van de schaduw. Staat het ook in de Bijbel? Dit staat ook in de Bijbel, want dat is 2 Korinthe 3. Het oude verbond was in heerlijkheid, het nieuwe verbond is veel meer in heerlijkheid. Ik roep maar wat. In het licht van het nieuwe verbond was het oude verbond gewoon duisternis. En dat heette dus ook de dagen der onwetendheid. Want God de dagen der onwetendheid overzien hebbende enzovoorts. Verkondigt nu aan alle mensen alom. Dat is handelingen 17. Zodat je kunt zeggen, ja, maar het oude verbond, dat is de wet, dat is de Torah, dat is de openbaring van God. En dan kun je, uw woord, uw wet is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Jawel, maar dat is maar betrekkelijk hoor. Dat is wel zo, natuurlijk is het zo. Maar het nieuwe verbond is veel meer in heerlijkheid. Zodanig dat toen men het licht kreeg van het oude verbond, zeiden de Israëlieten tegen Mozes, toen bedekking over uw aangezicht, want Mozes had zojuist een blik gehad in het nieuwe verbond, wat nog niet aan de orde was. Dat wacht immers op de komst van de Messias, een profeet als Mozes. En dus moest hij bedekking over zijn aangezicht doen. Dit verzin ik niet, dit soort symboliek. Dat staat ook gewoon in 2 Korinthe 3. Toch? Als je niet zo wist, dan hoor ik het wel. Hè? 2 Korinthe 3. Linkse bladzijde. Nou ja. Zoiets. Het is niet hetzelfde, maar er zijn overeenkomsten. Dat wel. Maar het is niet hetzelfde. Sterker nog, bij nader inzien, ik zal niet zeggen van wie, maar bij nader inzien, al die verbonden in de Bijbel hangen rechtstreeks met elkaar samen. Alleen de wet staat ernaast, het Mozaïsch verbond. En dat staat ook gewoon in de Bijbel. Want er staat bijvoorbeeld dat het nieuwe verbond, waaronder wij leven, voortkomt uit, dat wil zeggen niks anders is dan de vervulling van het verbond met Abraham, de belofte aan Abraham. Dit is Galaten 3. Nou ja, heel Galaten, maar specifiek Galaten 3. En daar staat dat God deed een belofte aan Abraham en 430 jaar later kwam de wet daarbij. Let op de nuance, 430 jaar later. Kwam de wet daarbij en die doet daar niks aan toe of af. Kortom, die heeft er niks mee te maken. Sterker nog, daarna was het wachten op de voltooiing, vervulling, afwerking van de wet, om ruimte te maken voor de vervulling van de belofte aan Abraham. Zolang de wet heerste, staat er, ja, kon die belofte niet vervuld worden. En daarom was het wachten op de vervulling van de wet via het zaad van Abraham, het welke is Christus, Galaten 3, allemaal, opdat de beloftenis uit genade, de erfenis uit de belofte zou voortkomen en niet uit de wet. Want de wet heeft daar niets mee te maken. De wet brengt dat niet tot stand, integendeel. En vandaar al die beloften lopen in elkaar over, vallen met elkaar samen, omdat zoveel beloften Gods als er zijn, zijn in Christus, ja en amen. Voor zover we hierna sprake is van een verbond met Adam, met betrekking tot zaad of wat het maar was, of met betrekking tot de laatste Adam, moet ik u zeggen, dan gaat het over Christus. Voor zover er sprake is van een verbond met Abraham en zijn zaad, het welke is Christus, gaat het over Christus. Voor zover we een belofte hebben aan David met betrekking tot de continuering van zijn koninkrijk, gaat het uiteindelijk over Christus, het zaad van David. Precies zoals Petrus het predikt op de bekende Pinksterdag in Handelingen 2. En dan hebben we nog het nieuwe verbond met een hoge priester naar de ordening van Melchizedek, volgens Psalm 110, om maar eens wat te noemen. En dat is Christus. Kortom, al die verbonden berusten op de persoon en het werk, de identiteit, de naam, heet zoiets in de Bijbel, van de Heer Jezus Christus. Alleen de wet niet. En een uitdrukking als de wet is door Mozes gegeven en genade en waarheid is door Jezus Christus geworden, uit Johannes 1... zeg toch, dacht ik nogal expliciet, dat Jezus Christus met die wet verder niet voldoen heeft. Die kwam namelijk om de wet te vervullen en daarmee weg te nemen. Begrijp je me goed? Te vervullen, zodat er ook een juridische grond is voor de voltooiing van de wet. Maar dat is wat hij gedaan heeft. En daarmee was het einde der wet. Want het kruis was de kruisiging van de Heer Jezus. Het was de kruisiging van onze losser. De kruisiging van hem, van wie we zongen, dat hij in onze plaats staat, maar als stond, als goel, als hoofd van de hele mensheid. Hij werd geoordeeld, gedood, geëxecuteerd. Daarmee is heel de mensheid geëxecuteerd en daarmee vrij van de wet. En mocht u dan meteen zeggen, maar daar heb je niks aan, want je ben je toch dood. Dan moet ik u zeggen, nou ja, daarom wordt aan de doden gepredikt. Sta op. En worden doden opgeroepen om te komen tot het leven dat er is in Christus. Dat is het verhaal. Gelukkig heb ik ook dat financieel van geleerd. De prediking van het evangelie is de prediking aan dode mensen dat er leven is in Christus. Dat is wat het is. Dat is ook het antwoord aan de zogenaamde alverzoening, universalisme. Niet de kruisiging is de garantie voor dat de mens behouden wordt. Maar geloof in de opgewekte. En dat is wat gepredikt wordt, check het maar na. Het kruis is een fait accompli in de, voor de Fransen dan. In Handelingen is een voldongen feit. Dat is, daar staat niet ter discussie, daar wordt het niet gepredikt. Dat is nou eenmaal zo. Dat wordt men geacht te weten. Oké, in die dagen, vooruit. Het lag binnen de herinnering, zal ik maar zeggen. Het stond nog in de oude kranten, om zo te zeggen. Hoe zeggen ze zoiets? Maar gepredikt wordt, God heeft hem opgewekt. Lees het maar nog in de diverse toespraken in Handelingen. God heeft hem op, maar God heeft hem opgewekt en al zo vervuld. Niet, God heeft hem laten kruisen en al zo vervuld. Er staat gewoon, dit is dus wat gebeurd is. Gij hebt hem genomen en inderdaad, maar het zat in de raad Gods. Dat wil zeggen, ze hebben de vijanden hebben notabene de profetieën vervuld. Niet dat ze daarop uit waren, maar ze hebben het in hun vijandschap gedaan. Maar God heeft hem opgewekt, deze Jezus die gij gekruist hebt. En wat moet je dan doen? Komen tot geloof in hem die God uit de dood heeft opgewekt, enzovoorts. Dat is wat het is. Het gaat om nieuw leven. Maar zijn dood betekent dat wij, iedereen eigenlijk, der wereld gekruist is, der zonde gekruist is en der wet gekruist, heet dat. Dat zijn de drie uitdrukkingen die ik in de Statenvertaling lees. Der wereld, der zonde en der wet gekruist. Dat wil zeggen, daar hebben we niks mee van doen en de wet draagt niks bij aan de zaligheid. Dat is nooit de bedoeling geweest. Maar weet u wat het probleem is? Mensen denken op voorhand dat religie er is ten behoeve van de mens. En dus, dat is al fout, maar dat doet er nou niet toe. Maar dus, wat je in de Bijbel leest komt van God. Dus het moet gaan over de mens. Het moet ten nutte zijn van de mens. En dus moet het gaan over de individuele zaligheid van de mens. En in theologische termen. Men denkt dat de Bijbel in zijn, dan wel haar geheel, soteriologisch is van aard en per definitie. Dat wil zeggen dat het alleen maar gaat om de verlossing van de mens. Dat is de verlossingsleer, dat is soteriologie. Maar dat is niet het geval. De Bijbel is christocentrisch en daarmee christologisch. Want in de Bijbel staat Christus centraal. En daarmee staat God centraal, want Christus, de Messias, de Heer Jezus Christus, is nu eenmaal het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Het gaat niet om de mens, het gaat om God. Dat is het grote dilemma. En dat neemt ook die vooroordelen weg. Het vooroordeel is, het moet allemaal over ons gaan. Wat gaat die fout? De mens doet hier iets wat niet mag. Potdorie. Moet je niet beter uit kunnen kijken. En de mensen die daar klachten over hebben, zo, en eventueel dat verwijten, doen zelf elke dag hetzelfde. Want ze eten elke dag van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En als het een beetje mee zit, hangt het voor in het kerkgebouw. Als je niet naar de kansen wil kijken, dan kijk je er langs heen. En dan hang je daar de 10 geboden, of de A5 en de A5. Of kom niet zo vaak in een kerkgebouw, maar. Enzovoort. En het begint met stellen, foto mijn groet, enzovoorts. En dan stellen wij ons onder de wet Gods. Of onder de wet des Heeren, of hoe maar heet, dat mag. Alsjeblieft zeg. Christendom gaat toch over het evangelie, of niet? En dat is toch de boodschap dat we verlost zijn. En daarna begint men de wet voor te lezen. En die begint nota bene met: ik ben de Heer uw God die u uit Egypte land heeft uitgeleid. En dan komen de 10 geboden. En die brengen je meteen weer in slavernij. Dan kan ik meteen even zeggen natuurlijk zo, omdat ik er nou toch ben, dat de slavernij in Egypte van Israël in zichzelf weer de voorafschaduwing was van de latere slavernij onder de wet. Slavernij uit Egypte moest leiden tot verlossing uit het diensthuis. Slavernij onder de wet moet ook leiden tot verlossing uit het diensthuis. Men moet buiten de legerplaats gebracht worden, geleid worden. Het herhaalt zich. Maar dit is het beginsel. Maar hier vind je in wezen precies hetzelfde. De twee bomen, men eet precies van de verkeerde, van die van de religie namelijk. En wat krijg je daarvan? Kennis van zonde. Door de wet wordt men niet gerechtvaardigd. Door de wet is kennis van zonde. En niet van zonden, hoewel ook. Maar dat is niet wat het zegt. Door de wet is kennis der zonde, zijnde de zondige natuur van, nou ja, niet alleen de mens. Heb je dat nog? Dat heet, dat is moeilijk, maar je hebt het woord zonde in het enkelvoud en in het meervoud. In het meervoud is het gewoon zondige daden, wat het maar is. En in het enkelvoud kan het zijn één zo'n zondige daad, maar het kan bijvoorbeeld die van ongeloof. Meestal die van ongeloof, maar goed. Maar het kan ook zijn de aanduiding van de zondige natuur. Dat heb je nou eenmaal, de staal. Wat heb ik in de tuin? Ik heb een kastanje in de tuin. Dat is niet waar hoor, maar ik roep maar wat. Ik heb een kastanje in de tuin. Eén kastanje of een hele berg? Nee, één boom. Hè? En die heet ook zo. Net als de vrucht. En die ene kastanje levert vele kastanjes. Nou ja, niet bij ons, maar een tent van de straat dan in het park. Daar staan ze. Maar goed. En appelen en peren en hoe ze maar heten. Hè? En wat een berg produceert. Ik heb nooit een berg gegeten, maar toen maar. Schijn je in je haar te moeten smeren, maar toen maar. Bergensap. Ja, hè? Ja. En rubber. Nou ja, een klappermelk met suiker. Maar goed, dan kennen we er nog een paar. Maar het gaat er maar om dat zonde is de boom waaraan de vrucht groeit. En de vrucht heet ook zonde, maar dat zijn er meer. Dat zijn zonden. En dat is het. En om helemaal terug te grijpen, plat naar dit verhaal. Dat wil zeggen naar de geschiedenis. Deze ene zondige daad komt voort uit, dan zeg ik iets volstrekt ketters, maar deze enige zondige daad komt voort uit de zondige natuur van de mens. En die gedachtegang wordt gewoonlijk gemist. Deze mensen maakten deel uit van een zondige wereld, geformeerd uit het stof van de aardbodem die al vervloekt was. Nee, ik weet het, hiernaast staat er weer, daarom zei het aardrijk om uwentwil vervloekt, maar ik grijp liever niet vooruit. Het gaat erom, deze mensen zijn gemaakt uit een gevallen wereld. En die was al gevallen, want hoe komt anders die slang daar? De mens is niet degene die de zonde heeft uitgevonden of zoiets. We vinden hier alleen de uitwerking van de zonde in de mens, in Adam dus. En ik zeg Adam om uit pietijd ten opzichte van Eva, want ja, ik wil ook geen ruzie, maar mag wel omdat de Bijbel het zegt, hè. Adam, 1. En de Bijbel zegt, door één mens is de zonde in de wereld gekomen, en dan leest men de wereld het liefst als de hele schepping enzovoort. Maar dat lijkt me sterk, want hetzelfde woord wereld wordt net zo goed gebruikt voor de mensenwereld, de dierenwereld. En zelfs als er het woord kosmos staat, ik weet niet eens wat er staat zo uit het hoofd, staat kosmos in. Maar kosmos is eigenlijk het tegenovergestelde van chaos. Dat wil zeggen, alles wat samenhangt tot één geheel wordt aangeduid, eventueel, met het Griekse woord kosmos. Dus ja, dat kan dus heel goed de mensenwereld zijn. Het staat gewoon in je woordenboek hoor. En ja, zeker. En in je theologische boeken ook, je Bijbelse woordenboeken en wat het maar was. Dus echt waar, ik verzin het niet. Waar het om gaat, namelijk dat deze woorden door één mens de zonde in de wereld gekomen. Ik zal ze met u lezen voor de zekerheid. Letterlijk. Vanwege het verband. Want het gaat daar natuurlijk om een verband. Dat is in Romeinen hoofdstuk 5. Daar wordt namelijk deze waarheid uiteengezet dat alle mensen zondaren zijn. Niet omdat ze gezondigd hebben, maar andersom. Zij zondigen omdat zij zondaren zijn. Dat is hun wezen, dat is hun aard. De boom is een kastanje en dus groeien er kastanjes aan. Dat is het verhaal. En daarbij wordt zelfs Adam niet maar als eerste genoemd, maar zelfs als groot voorbeeld. Namelijk vers 12 van Romeinen 5. Daarom, gelijk, er komt een vergelijking dus, hè? Het wordt opgevolgd door het woord alzo. Verder in het vers. Er staat gelijk door één mens, de zonde, let op het enkelvoud. Niet de zonden, maar de zonde. Dat is de zondige natuur. In de wereld ingekomen is en door de zonde de dood. Waarbij dus gezegd wordt dat dood een gevolg is van zonde. Daarna denk ik altijd, nou ja, het zijn ook inderdaad synonieme begrippen. Want zonde, ook in het Nederlands, betekent dat het mis is. Dat er iets mis. En dat je dus zonder zit, heet dat. Hier en daar kom je het woord toch nog in de oorspronkelijke betekenis tegen. Als je zonder zit, dan mis je wat, toch? Wat is het? En als je wat mist, dan is dat toch zonde? Nou ja. Goed, dat is wat het betekent. Dan is er wat mis. Nee, ja, wij leren gewoon, zonde is verbroken gemeenschap. Maar het is hetzelfde als dood. Wat is dood? Verbroken gemeenschap. Geen communicatie. Je ding doet het niet meer, het is dood. Het is geen, je drukt wel op de knop, maar er gebeurt niks. Je neemt de telefoon op en je hoort niet piep. Of zo. Heeft iemand nog een telefoon, een echte? Je hebt allemaal zo'n gek ding zeker. Dan moet je piep horen of een fluitje of wat dan ook. En als die niks doet, dan zeg je de lijn is dood. Dat is nou jammer, want die overleden is noodlottig, maar alleen is dood. En dat klopt, dat is dat is verbroken gemeenschap, dat is de echte betekenis van de term. Zie? En het is hetzelfde als zonde, want dan is er wat mis. Zal wel een draadje loswezen, zei de mevrouw dan aan de telefoon. Meneer, mijn televisie doet het niet meer. Ja, dat is nou jammer. Maar het is, kunt u komen, het is misschien maar een kleinigheidje. Oh ja, ja, maar waarschijnlijk is een draadje los. Mijn antwoord was gewoon, mevrouw, zit de stekker er wel in. En in vele gevallen bleek de stekker eruit te zijn, door wat voor oorzaak ook. En dan zit er een draadje los, zelfs twee. Maar goed, dat was lang geleden. Nou goed, maar terug naar vers 12 van Romeinen 5. Gelijk door één mens de zonde in de kosmos, wereld, gekomen is. En door de zonde de dood. En alzo, zo, gelijk de één mens de zonde in de hele mensenwereld. En alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is. Ik weet niet of u mij zo snel kunt volgen, maar als je die zinnen onder elkaar zou schrijven, als je zou zien dat het een parallelisme is, dan zie je dat onder wereld verstaan moet worden alle mensen. Door één mens de zonde in de wereld en door de zonde de dood en alzo, het is dus de vergelijking, je schrijft het dus onder elkaar, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is. In de hele wereld namelijk. mensenwereld, want we hebben het over die ene mens. Zie? Maar hier zijn de vertalers ook de draad reeds kwijt. Dat weet ik zeker. Want dat woordje in, dat nu volgt, in welke alle gezondigd hebben, dat staat er niet. Er staat iets als epho. Ja, dat is Grieks, schijnt het. Hebben ze mij verzekerd dat het Grieks is? Maar het betekent zoveel als dat daaruit volgt. Daaruit volgt dat alle gezondigd hebben. De vertalers hebben de gedachtegang niet gevolgd en hebben gedacht, wel degelijk de zogeheten erfzonde daarin, in dit vers te herkennen. En hebben dus ervan gemaakt in welke, dat wil zeggen in Adam, hebben alle mensen gezondigd in de betekenis van in, alle mens, in Adam zijn alle mensen zondaren. Dat is ook zo, maar dat is wel vaker zoiets, dat is wel zo, maar staat dat er ook? Is dat nou wat er staat? Zo van, dat is wel zo, maar dat staat hier niet. Wat hier wel staat, is dat uit dit verschijnsel, dat alle mensen tot nu toe gestorven zijn, van nature, dat is wat ze doen, daaruit volgt dat ze zondaren zijn, want dood hangt samen met, of is gevolg van, de zonde. En als je constateert dat alle mensen sterven, heb je dus geconstateerd dat alle mensen zondaren zijn. Daar gaat hij nou ook op verder, daarmee wordt trouwens het volgende schriftgedeelte meteen verklaard. Want dan zegt hij eerst, want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Ik zei u toch, de vertalers zijn hier de draad kwijt. Niet dat ik ze dat kwalijk nemen of zo, dat is het punt niet. Maar ik stel het alleen vast. En het is voor hun een excuus, denk ik ook, nu. Want het idee is dat de zonde, als zondige natuur, wel degelijk in de wereld, let op, nog steeds in de mensenwereld, was. Daar gaat het maar over. Alleen, dat weet men niet. Dat is de betekenis van de volgende zin. Dat is men zich niet bewust als er geen wet is. Als je de mens niet uitdaagt, als je hem niet onderwerpt aan de normen. Als er geen norm is waaraan hij gemeten moet worden, zo van dit is wel geoorloofd en dat niet, kom je ook niet tot de vaststelling dat de mens van nature een zondaar is. Dan blijf je met het idee zitten, er gaat af en toe wat fout. Kan gebeuren, oké. Maar er moet ook nog ergens wat goed zijn. Zie? En daarom wordt na verloop van tijd, dat is na nou, pak een beetje ongeveer 2500 jaar, iets minder, na Adam, wordt de wet gegeven via Mozes, niet eens aan de hele mensheid, maar alleen maar aan dat ene volkje op dat moment nog. Nou ja, een paar miljoen bij elkaar. Mannen, vrouwen en kinderen enzovoorts. Bij de uittocht uit Egypte hen wordt die wet gegeven. En dan blijkt dat men zich niet aan die wet kan onderwerpen. En dan is het dus mis. Dat is het woord voor zonde dus weer. Hè? Dan constateer je dat het dus niet gaat. Petrus zei, het is een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. En in Galaten noemt Paulus de wet een vloek. Maar ja, hij zegt het weer zodanig, of het is zodanig vertaald dat men het weer wegredeneert en zegt, gaat over de vloek der wet. Dat wil zeggen, dat is maar een deel, een aspect van de wet. Dat is de vloek der wet. God heeft ons niet verlost van de vloek van de wet, maar van de vloek der wet, heet het dan. Hoe je taal kunt verzieken, en daarmee het woord van God. Hè? God heeft ons verlost van de wet. Hoeveel schriftplaatsen wilde u hebben? Hoeveel bijbelboeken wilde u hebben? waar het compleet geen ander onderwerp levert dan dat. Hè? God heeft ons verlost van de wet, omdat die een vloek is, enzovoorts. Door de wet is kennis van zonde. Je komt jezelf tegen, of zoals Moody het zei, laat ik eens een grote naam noemen. Hoewel Moody, als ik zo heette, liet ik mijn naam veranderen. Een klein Haneveld of zo. Moody. Maar goed, Moody, dat weet u misschien, dat is een beroemde evangelist uit en oprichter van een bijbelschool die tot vandaag bestaat. Nou, bij school, dus universiteit heet het, maar goed, hè, het Moody Institute. Ze doen nog veel meer dan alleen maar dan alleen de Bijbel. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar het Moody Institute, Moody zei, de wet is een spiegel. Je kan er je onreinheid in zien, maar je kan je er niet mee wassen. En gelijk had hij. Politiek bedacht dat, maar ja. Maar goed, dat hoefde dus niet, dat had Moody al gedaan. Maar voor vriendelijk dank. Zo is het. En wat hier in Romeinen 5 beschreven wordt, is de mens was ook een zondaar voordat de wet kwam. Alleen hij komt er pas achter als hij de wet heeft en zich eraan kan spiegelen als hij een norm heeft. Hij moet het kunnen opmeten. Meten is weten. Hoe weet je of de mens een zondaar is? Nou, meet hem maar op. En dan is hier de maatlat. De wet Gods, de wet des Heren. En dan blijkt dat de mens tekort komt. Maar ja, dat stond een bladzijde eerder. Hè? Ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Dat is 3 vers 23 van Romeinen. Gezegd over Joden en heidenen. Degene die de wet hebben en degene die de wet niet hebben. Ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Derven vind ik persoonlijk een mooi woord. Want het is het tegenovergestelde van erven. Dan kom je dus tekort, dan krijg je niks. Dat is het eigenlijk. Hè? Ze missen dat. Ja. En dan weer terug naar Romeinen 5. Tot de wet, de eerste 2500 jaar, was de zonde in de wereld. Maar die wordt niet gerekend, wordt niet vastgesteld, geconstateerd, als er geen wet is. Maar de dood, teruggrijpend op vers 12, in vers 14, de dood heeft niettemin geheerst van Adam tot Mozes toe. Dat zijn die 2500 jaren ongeveer, dat er geen wet was. Toen heerste de dood wel degelijk, en ook over degene die niet eens gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam. Want Adam deed iets waarvan hij wist dat het niet mocht. Het was hem verboden. Maar er zijn heel wat mensen geweest, ook voor Mozes en voor de wet en na Adam, die dingen deden waarvan ze helemaal niet wisten dat het niet mocht. En zelfs zijn er mensen geweest die gestorven zijn, terwijl ze helemaal nog niet eens wat gedaan hadden waarvoor ze überhaupt verantwoordelijk gesteld kunnen worden. Ik heb het over kinderen. Die hebben niet gezondigd in de gelijkheid der overtreding van Adam, maar ze stierven wel. Wel, dat is de zonde. Dat is mis. Dat is de dood dus. Enzovoorts. En daaruit blijkt dat de mens een zondaar is van nature. Dat is maar niet een kwaal die je met zich meedraagt. Dat is wie hij is. Nou ja, goed, het is een aangeboren ziekte, dan erft de mens is erfelijk belast. Noem het dan maar een ziekte, dat lijkt me wel goed. Maar dan toch een ongeneeslijke, ook naar Bijbelse maatstaven. Want die wordt niet genezen. En de wet kan er niks aan doen. Nee, de wet kan symptomen onderdrukken. Ja, dat is een bekend verschijnsel. Symptomen onderdrukken, maar neemt de kwaal niet weg. Je gaat er toch aan dood, dus het heeft allemaal niet zoveel zin. Zie je? Nou ja. Maar men kiest voor de wet, omdat men denkt, er moet toch wat goeds in de mens zitten om te verbeteren. Maar men verzuimt de conclusie te trekken, dat kan je moeilijk doen, maar je verzuimt de conclusie te trekken dat het allemaal absoluut zinloos is. Nou ja, daarna zou ik nog een paar dingen moeten zeggen misschien, maar ik weet het niet. Het is een heel wat zwaar wettische, religieuze mensen. Ik heb het niet over gelovigen, ik heb het over religieus. Of ze gelovig zijn, nou ja, dan waren ze niet religieus, denk ik, altijd zwart-wit, dus vooruit maar. Maar er zijn heel wat zwaar religieuze mensen die tot de conclusie komen, vroeg of laat, dat het allemaal zinloos is. En die na verloop van tijd achterom kijken en zeggen, wat doe ik dat eigenlijk allemaal voor? Ik zou dat nou wel echt zo wezen en het helpt niks. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En het goede dat ik doe, wil dat... Enzovoorts. Dit is... ach, het is een bladzijde omslaan, hè. Dat is Romeinen 7. En sommigen maken er dan dus ook een eind aan. Zeggen, nou, dit is uitzichtloos, hier is geen begin aan. En die maken er een eind aan. Hadden ze ook niet hoeven doen, want er komt vanzelf al. Dat is de zonde. Dat is de zonde. Dus mijn advies is, doe het nou maar niet. Echt niet. Maar wij moeten leren te leven met dit verschijnsel. Maar God zegt, ik neem het weg. Want de kruisiging van de Heer Jezus is de afrekening met de hele oude mens. En dus roep ik ook altijd, ja dat is waar. Hij is voor onze zonden gestorven. Maar vergis je niet, dit is maar een stukje van het verhaal. Nee, niet eens de helft. Hij is gestorven voor ons. En niet maar voor onze zonden, maar voor wie wij zijn. In onze plaats. Niet onze zonden zijn gestorven of weggedaan aan het kruis. Wij zijn weggedaan aan het kruis. Heel die oude mens is daar weggedaan. Er is een eind aan gemaakt. Finito. En daarna komt de boodschap over nieuw leven, opstanding uit de dood, wedergeboorte en wat het maar is. Zo steekt het verhaal in elkaar. Zie? Dus er komt nog veel meer bij. Het is niet maar een eind onze zonde weg en dan een leven vrolijk verder. Dat is wat ons nog kwalijk genomen wordt, dikwijls door mensen die vasthouden aan de wet. Die zeggen, ja dat is maar makkelijk, jullie met je genade en met je evangelie en... dus dan kan je zomaar allemaal, want je zonden zijn toch weggedaan. Ja. Ja, ja, niet alleen onze zonden. En daarom bevinden die mensen zich niet waar wij ons bevinden. Namelijk, zij willen wel hun zonden kwijt, maar ze willen zichzelf niet kwijt. Maar als je tot de Heer komt, raak je eerst jezelf kwijt. En daarna krijg je er wat anders voor terug. Zodat het advies is dat je dat zo vroeg mogelijk doet, want dan verlies je het minste. Kwestie van rekenwerk. He? Als je jong bent, heb je weinig te verliezen. Wij mensen rekenen schijnbaar anders. Vinden het altijd erg. Onschuldige kinderen zijn slachtoffer geworden van enzovoorts. Ze waren nog zo jong, ja, die hadden het minst te verliezen. Vind ik. Ja, er moest nog wat worden. Zo is dat. En daarom laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. En indien gij niet wordt als een kind, dat is echt waar. Je, van voren af aan, dan heb je weinig op te geven. Dan kun je leven nog kiezen, heb je nog wegen voor je enzovoort. En dan kies je voor de goede. Dat wil zeggen voor de Heer die roept en zegt, geef je leven maar aan mij, volg mij maar na enzovoort. Dat is hoe het in elkaar steekt. Want de mens is een zondaar en die oude mens, die oude schepper, ja, je kunt eraan doen wat je wil, maar dat helpt niks. En dus lezen wij later in Colossense, gericht aan wedergeboren mensen, die geacht worden met Christus gestorven te zijn, Colossense 2, en dus niet onder de wet te zijn, ze worden geacht met Christus te zijn opgewekt, Colossense 3, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, vers 1, Colossense 3, vers 1. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn. Want we zijn ook nog met Christus gezet in de hemel. En daarna volgt, zo leg dan af, enzovoorts. Aangaande de oude mens, de vorige wandeling, En toen wij een jaar of 12, 13, 14, 15 waren, leerden wij in de jeugdkampen dat dat betekent niet dat je moet strijden tegen de oude mens, maar het betekent dat je de oude mens moet negeren. Want je vecht niet tegen lijken. He? Je rekent ze, je stapt er gewoon overheen. En laat niemand zeggen, dat is maar makkelijk. Dat is nou juist moeilijk, want dan ben je zelf daar, hè? Dat lijkt waar je overheen moet stappen. Dat is de moeilijkheid ervan. En wat er voor nodig is, is dat je een alternatief hebt. Dat je ander leven hebt, andere doelstellingen, andere, enzovoorts. Ja, levensbeschouwing, jazeker, ja. Andere toekomstverwachting, een betere hoop, of hoe die dingen allemaal maar heten, en een betere erfenis, enzovoorts. Wij vechten niet tegen de oude mens. We gaan geen sjaaltjes uitdelen op het strand van Zandvoort. Maar goed, dit is... Ja, dat is lang geleden van iemand die dus inderdaad Doornbos heette, maar een Doornbos... Ja, sorry. Maar een Doornbos in de Bijbel is een beeld van de wet. Dus ja, wat wil je? Als ik zo heette, liet ik ook mijn naam veranderen. In Klein Arnhemland, ja. Ik hou het daar maar op. Ik vind het wel aardig. Dus wet, nee. Dat schiet niet op. Je kunt proberen de wereld te verbeteren. Maar goed, dan doen ze niet meer dit en doen ze niet meer dat. En er was iets met die sjaaltjes, maar ik zal het er niet over hebben. En dan zondigen ze niet meer. En er wordt ook niet meer gevloekt enzovoorts. Want tegen het vloeken en de dieren worden netjes behandeld. Vanwege de dierenbescherming. En dan zondigen ze zelfs helemaal niet meer. En zijn die mensen dan behouden of zo? Zijn ze dan zalig? Nee, want dood gaan ze toch en dan is het afgelopen. Nou ja, dan komt nog de grote witte troon. Natuurlijk, jawel. Maar daar word je niet zalig van, hoor. Iemand die niks doet, u kent dat, hè? Mensen die werken maken fouten, mensen die helemaal niet werken maken ook geen fouten. Nee, mensen die helemaal niks doen, zondigen ook niet. Maar zijn ze dan behouden? Nee, dan zijn ze dood. Dus wat valt er te onderdrukken? Helemaal niks. Wij krijgen gewoon ander leven in de plaats van het oude. En dat andere leven zal geleefd worden. God ziet ons niet in Adam, maar in Christus. En dan ben ik zomaar terug in ditzelfde schriftgedeelte in Romeinen 5. Want er staat, de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degene die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam. Ze zijn toch allemaal gestorven. Adam, welke, prachtig hè, zo'n bruggetje, zo'n slinger die eraan gegeven wordt, welke een voorbeeld is van degene die komen zou. Want het mag dan zo zijn dat volgens vers 12, door die ene mens Adam de zonde in de wereld, de mensenwereld dus blijkbaar, gekomen is, de zonde die tot alle mensen is doorgegaan, maar diezelfde Adam is tegelijkertijd een voorbeeld. Een goed Nederlands woord wordt dan prototype. Dat is voorbeeld in een andere taal. Een prototype. Een type, dat is nog steeds een type hoor, maar dan sterker. Met een extra voorzetsel ervoor. Die een beeld is, namelijk een voorbeeld is van degene die komen zou. Let op, komen zou. Ik hoop dat u deze werkwoordvorm nog kent. Dat is verleden toekomende tijd. Dat is heel vervelend, maar het is zo. En maar het betekent dat toen sprake was in Genesis, waar we vandaan komen, in Genesis 2 en 3, toen sprake was van, 1 al, toen sprake was van Adam, was er al dus de gedachte aan degene die komen zou. Want Adam was een voorbeeld van degene die komen zou. Met andere woorden, de dingen die over Adam gezegd worden in Genesis, zijn meteen woorden die op een of andere wijze over Adam heen spreken over hem die wij kennen als de laatste Adam, de tweede mens, met de uitdrukkingen uit 1 Korinthe 15. Hij was een voorbeeld van degene die komen zou. Hij is een type van Christus. Dit is, vind ik helemaal fraai, dit wat hier staat. Punt 1, omdat het er staat, terwijl we een heleboel typen kennen, ik tenminste, ook van huis uit, die als zodanig niet in de Bijbel genoemd worden. Ik bedoel, was Jona een type van Christus? Nou ja, voor zover wel, worden we meestal beperkt tot alleen maar zijn... die tot alleen maar 3 dagen en 3 nachten. En daarna krijg je een probleem over 3 dagen en 3 nachten, omdat men het niet kan uitrekenen. Maar daar blijft het bij. Want voor de rest is Jona voor ons een voorbeeld dat we niet moeten navolgen. Staat in al mijn boeken die ik over Jona heb. De man was stout, want hij had een opdracht. Hij moest die kant op en hij wilde niet en ging toen de andere kant op. Ja. Jona, gij en ik. Hoe... Nee, die is niet van Ben Hoeken, denk ik. Die schreef ook een boek over Jona. Maar deze was van ene dominee van Den Bosch. Maar goed. Jona, gij en ik. Maar Jona staat model voor degene die moeten getuigen en het doen het niet. Nou ja. Enzovoort. Maar hij is een type van Christus. Wiens zaligheid weliswaar die kant op zou moeten, maar het ging een andere kant op. En vandaag weten we nog niet waar. Ja, we weten het wel. Maar de vraag is nog steeds, heren, wie heeft onze prediking geloofd en wie is de arm des heren geopenbaard? En ik ben gevonden door degene die mij niet zochten. En de, toch? Uit Jesaja. Waar? In de eilanden der zee. Jona. Maar, toe maar, daar gaan we het nou niet over hebben. Maar een type, maar er staat niet in de Bijbel dat hij een type is. Staat het in de Bijbel van David dat hij een type is? Ik zal niet weten waar. Isaac kan nog net. Het zaad van Abraham, het welke is Christus. Kan nog net. Jozef? Nee, maar ja, als je weet wat typen zijn, dan noem je ze zo op. Althans, deze die ik nou noem. Nou, Jona misschien niet meteen, maar... deed ik het opzet natuurlijk, maar vooruit. Maar David. Saul. Moeilijker. Moeilijker. Komt er meestal niet uit. Dat laat zich raden, want hij is een type van de wet. Maar Saul heeft een slechte reputatie. Dus men maakt hem van hem de antichrist of de duivel. Maar het is de wet. Het zit wel in de buurt, maar het is de wet. Maar die wil me niet vanaf van de wet, dus ja. Dus dat dringt dan niet door, hoe dat zit met Saul. En dan weet men dus ook niet hoe het zit met Saulus. Die dus zijn naam veranderde. Niet in Hanenveld, maar wel in Klein. Toch? In Paul. Ja, in Paulus. Nou ja, toen maar. Ook niet verder, zullen we niet verder over hebben. Maar Adam, een type van Christus, die boef. Maar dan komt hij. Hij is een type van Christus, maar omgekeerd. En ik vind dat zo mooi om te vertellen, omdat mensen die... Ik hoorde hier vaak, voor in de zaal, hoor ik de hersens kraken. Hij is een omgekeerd type. Maar dat leer je al helemaal. Je leert sowieso niks over typologie. En mocht je dat nou vanavond gaan opzoeken, wat dat dan is in Bijbels verband, typologie, dan komt u waarschijnlijk tot de ontdekking dat het de term typologie in theologische kring de aanduiding is van de leer met betrekking tot de geloofsbelijdenissen. Want daar is een type een geloofsbelijdenis. En typologie is de leer van de historie en inhoud van geloofsbelijdenissen. Belijdenisgeschriften enzovoort. Echt waar, zoek het maar uit. Men weet niks over typologie. Dat is nooit... Nee, men gebruikt wel dingen uit de Bijbel als voorbeeld voor de ethiek. Wat doet de man goed, wat doet de man fout, wat moeten we niet nadoen, wat moeten we er wel nadoen, enzovoorts. Aan wie moeten wij een voorbeeld typen? Aan wie moeten wij een voorbeeld nemen en dat soort dingen meer? Dus ja, dan kent men het woord wel, maar men begrijpt niet werkelijk hoe het in elkaar zit. En waar ik vandaan kom, daar leren we nog net. Nou ja, daar leren wij dat je in het Oude Testament vind je beelden. Maar het zijn gewone beelden van Christus. Dus je vindt de vervulling van de beelden, ten onrechte aangeduid met de term antitype, in het Nieuwe Testament. En dat, daar kom je heel ver mee, moet ik u zeggen. Dat is oké. Daar ben ik al heel blij mee. Met zoiets. Maar in werkelijkheid, typologie, dus in werkelijkheid is het nog een heel ander ding. Eigenlijk, ik vertel het maar één keer, af en toe vertel ik het een keer. Eigenlijk hebben wij van doen, enerzijds, ook in de Bijbel, met causaliteit, dat wil zeggen met redeneringen van oorzaak en gevolg. Het is zo en daarom dit en daarom dat en daarom. En dat vind je hier ook, namelijk die ene mens, Adam, en al zijn nageslacht stierf ook. En daaruit blijkt dat ze allemaal deel hebben aan de zondige natuur van Adam. Het zit erin, er is niks aan te doen, het is niet te voorkomen, ze gaan dood. Of ze nou zondigen of niet, maar ze gaan dood. Dus dat betekent dat de zonde erin is, of die tot ontwikkeling komt. Of er ooit een kastanje aan de boom heeft gehangen, dat doet er niet toe, maar het was een kastanje. Boma is voor die tijd noodlottig overleden. Dat is oorzaak en gevolg. Dat is causaliteit. Maar er is nog een, dat is redeneren. Je computer doet dat ook, hè? Dat is plusjes en minnetjes en eentjes en nulletjes en wat het maar was en weet je veel. Maar er is nog een andere manier van redeneren die wij kwijtgeraakt zijn, wij in het Westen in het algemeen. Dat is die van de analogieën. Die van de parallellen. Het heet analogieën, maar dat is ook een belast woord inmiddels. Maar die van de parallellen. Die kunnen ook zeggen die van de dubbelzinnigheid eigenlijk. Je zegt het een en je bedoelt het ander. Als je het smaller neemt, krijg je, kom je niet verder dan dingen als metaforen of althans, gelijkenissen kan ook nog net. Parabels, jawel. Maar het gaat vaak veel verder. Het idee is namelijk dat je in dingen als oorzaak en gevolg. Zo zit gewoon het leven in hoge mate in elkaar. En zeker de wiskunde. Daar vind je bepaalde structuren. Die je eventueel in een lijn zou kunnen vatten. En je kunt proberen die lijn te volgen waar je heen gaat. En als die afbreekt, dan weet je niet hoe die verder gaat. Dan kun je ernaar raden. Dan kun je denken van nou, in het verleden ging hij ongeveer zus. Dus als hij verder gaat, gaat hij ook ongeveer zo verder. Onder het motto, maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Hebben u die nog? U weet wel, de onvolendete. De onvoltooide. Maak hem maar af. Het verhaal begint ergens en maak hem maar af. Of een schilderstuk of wat het maar is. Maak hem maar af en blijf in diezelfde stijl. Oké, dat kan en dat is schokwerk. Maar of het gaat zoals het had moeten gaan, dat weet je dan niet. Maar een alternatief is dat er ergens een parallelle lijn loopt. En als de ene afbreekt, dan kun je aan de parallel zien hoe het verder gegaan is. Heb je dat nog? Dit is echt heel handig. Als je van alles twee hebt. Als er één wat misgaat, dan kun je bij de ander checken hoe het had moeten zijn. Of de spanningen wel kloppen enzovoorts. En, want je weet niet zeker hoe dat causaal in elkaar zit. Of dat je meet daar zo wel voelt. Is dat eigenlijk goed? Dat weet je niet. Dan kijk je in het andere ding. Want we hadden het toch over televisie en stekkers. Kijk in het andere ding. Die het wel doet hoe het daar is. Dat vergelijk je met elkaar. Zo gaat dat. Dat is een parallel. En dan kun je zien hoe het dan moet zijn. En als er ergens een stukje in de redenering ontbreekt, vind je ergens anders het ontbrekende stukje in een parallel. Maar de aardigheid is dat die parallel, die hoeft niet helemaal echt van dezelfde afmetingen te zijn. Dat kan ook een kleinere zijn. Een verkleinde tekening. U weet wel. Maar elke dag doe ik het tegenwoordig. Diaatjes inramen. Een paar. Maar ik moet er nog een paar honderd. Dus ik ben nog jaren bezig. Maar diaatjes. Van die kleine dingetjes. En en als je die projecteert. Dan worden ze ineens. Twee meter bij. Nou, enzovoorts. Tien keer zo groot minstens. En Begrijpt u? En wat je op het scherm produceert, dat is in principe hetzelfde als wat op dat kleine ding zat. Het loopt gelijk, het is identiek, alleen de afmetingen zijn anders. En om nog moeilijker te maken, maar ik moet er altijd twee doen, want het gaat over stereofotografie, heb je twee min of meer gelijke. En wat op de een is, wat daar zou ontbreken, zie je aan de ander. Want je hebt twee soorten bij elkaar. Ze zijn een klein beetje verschillend, dat mag nog net, maar de voorstelling is hetzelfde. Enzovoort. Dus je hebt referentie, je kunt het met elkaar vergelijken. En dat is wat wij abusievelijk min of meer, maar ja, dat we typologie noemen. Alleen typologie hebben wij als vak, bijbelse symboliek, hebben we als vak gesystematiseerd. Maar het hele probleem is, je kan dat niet eens systematiseren, het is te veelomvattend. Want je kan diezelfde figuur, de structuur, kun je vergroot of verkleind hebben, maar je kan hem ook achterstevoren hebben. Het moeilijker te herkennen. En je kan hem ook precies omgekeerd hebben. Een tegenfase, voor degenen die begrijpen wat ik nou zeg. Maar het kan ook net andersom. En Adam, als voorbeeld van Christus, is een omgekeerd beeld van Christus. Een omgekeerd beeld. Dat wil zeggen, waar we algemeen zeggen, Christus is positief. Daar vind je hetzelfde, dezelfde structuur, maar dan negatief bij Adam. En dat heet in de volgende verse, doch niet gelijk alzo. Ik heb daar bewondering voor de vertalers, die waarschijnlijk ook gestruikeld zijn daarvan, wat staat daar nou toch? En die toch maar gewoon letterlijk vertaald hebben, dan staat er, doch niet gelijk alzo. Maar gelijk alzo, dat is duidelijk identiek, toch? Gelijk alzo. Wat betekent dan niet gelijk alzo? Want alzo wil zeggen, het is gelijk, en niet wil zeggen, toch niet. En dat is bijvoorbeeld in vers 15. Doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Het is namelijk omgekeerd. Door die ene Adam ging de dood door alle mensen. Van allen die het leven van Adam deelden, erfden het leven. Maar daarmee ook de dood van Adam. Maar allen die in Christus zijn en deel hebben aan het leven van Christus, erven in hem het eeuwige leven. Heb u dat nog? En de natuurlijke mens, de adamitische mens, wordt beheerst door de dood, want dat staat er, de dood heeft geheerst, de zonde heeft geheerst. Maar over de mens die in Christus is, de christelijke mens eigenlijk dus, de mens waarvan Christus het hoofd is, ja, die leeft niet onder de heerschappij van de zonde, maar onder de heerschappij van de rechtvaardigheid. Vandaar dat het evangelie de prediking is van de rechtvaardigheid Gods. Dat staat er. Eén bladzijde voor Ivo. In het evangelie wordt de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. Dat is wat het is. Wij leven onder die heerschappij. Niet van de zonde, maar van de rechtvaardigheid Gods. En niet onder de heerschappij van de wet. Dat heeft de natuurlijke mens onder. Maar onder de heerschappij van de genade. Enzovoorts. En wat allemaal in Adam misging, gaat in Christus goed. Wat in Adam negatief is, is in Christus positief. En er volgen 7 vergelijkingen hier. Tot het hoofdstuk uit, namelijk. Verhouding tussen Adam en Christus. Nou ja, het is niet echt mijn onderwerp natuurlijk, maar 1 mens, de misdaad, gelijk door de misdaad van 1 vele gestorven zijn, zo is de genade veel meer overvloedig geweest door 1 mens, Jezus Christus, enzovoorts. En de laatste vergelijking is nog die uit 1 Korinthe 15. Want gelijk zij allen in Adam sterven, zullen zij allen in Christus levend gemaakt worden. Ik ben ongelukkig met de volgorde van de woorden. Want het wordt dan weer misbruikt. Maar ja. Maar het idee is, allen in Adam sterven en allen in Christus zullen levend gemaakt worden. Lichamelijk. Namelijk. En dat is een tegenstelling, maar toch is het ene een beeld van het ander. Maar dan omgekeerd. Negatieve beelden noem ik dat altijd, negatieve typen. Zonder dat ik het nou meteen over de buren heb, maar ja, negatieve typen. Maar het is een belangrijk Bijbels gegeven. En dat vind je dus nogal eens terug. Ik zal het niet met u bespreken, we moeten trouwens pauzeren. Maar ik roep maar eens wat, hè. Iemand als David, die het aanlegt met ene Batseba, dat is natuurlijk helemaal fout. En heeft ook negatieve consequenties en straf en alles. Maar het neemt niet weg dat hij ook daarin een type is van Christus. Die het aanlegt met een zondige wereld en met een zondig Israël en wat het allemaal maar was. Want ik zou het niet uitleggen immers. Maar daarvoor wel de prijs moet betalen. Dat is wel fout. Maar zo werkt dat. Heb je dat nog? Dat moet je leren. Die parallellen, die analogieën enzovoort. Dingen die kennelijk in elkaar grijpen en met elkaar overeenstemmen enzovoort. En zo zit de Bijbel in elkaar. En ik heb niet de indruk persoonlijk, maar nou moet ik echt pauzeren geloof ik. Ik heb niet de indruk dat dat alleen zo is in de Bijbel. Want in een beetje fatsoenlijke literatuur, onfatsoenlijke weet ik niet, want die mag ik niet lezen van mijn vrouw. Maar in een beetje fatsoenlijke literatuur, daar gebeurt dat ook. Daar wordt één verhaal verteld, maar het gaat over wat anders. Het duurt wat lang voordat je door hebt. En tegen dat je aan het eind bent, moet je overnieuw beginnen. Want je hebt onderweg een boel gemist. Zo werkt dat. Heb je dat nog? Zelfs niet alleen in de literatuur is dat zo. Maar toch maar weer. In het laatste deel van Romeinen 5 vind je dus die 7 vergelijkingen tussen Christus en Adam, of andersom Adam en Christus. En dan met al die tegenstellingen erin. En dat is de verklaring voor doch niet gelijk alzo. Het zijn typen, het zijn beelden, maar omgekeerd. Het is een soort symmetrie, dat is wat je dan krijgt. En dat is de aardigheid van symboliek. Het steeds terugkeren van dezelfde motieven. Want zo heet zo'n ding dan, hè? Een motief, beweging. En soms in de andere richting, soms in het klein uitgevoerd, en soms volstrekt tegengesteld, enzovoorts. En dat is de symboliek die in die teksten zit. Nou goed. Maar om nou terug te keren naar Genesis, daar stond in vers 3, zij aten van die boom, en toen werden hun beide ogen geopend en zij werden gewaar dat zij naakt waren. Dat wil zeggen, ze kwamen tot zelfkennis. Oké, zij werden zelfbewust. U weet wel, dat is die deugd. Dat schijnt een deugd te zijn die ons van harte wordt aanbevolen. Hoe heet het tegenwoordig ook? Er is een Engelse term voor. Nou, ik ben hem weer kwijt. Modieuze term voor dat je bewust moet zijn wat je aan het doen bent enzovoorts. Mindfulness. Mindfulness. Ja. Of is dat nog? Bestaat het nog? Ja. Verdwijnt van de mindfulness. Je moet zelfbewust zijn en assertief en wat je nog maar meer moet zijn voor jezelf opkomen en wat ik wil. Ja. Precies wat er gebeurt is namelijk, je ziet dat je tekort komt, want dat is wat het is. Ze werden gewaar dat ze naakt waren. En wat gingen ze dus doen? Nou ja, daar hebben ze de mode uitgevonden. En daar blijft de mens dus mee bezig met, ja, niet alleen kleding, maar met uiterlijke vormen. Want ja, en dat heet dan vijgenblad, ik ga er zo op in. Maar ze hechten vijgenbladeren samen en maakten zich schorten en wat het maar is. Maar een groot deel van de bezigheid van de mens, van het menselijk bedrijf, bestaat uit het aaneenhechten van vijgenboombladeren, van het bouwen van de imago. van een image, van een gevel, een pui, en hoe het eruit moet zien. Dat is tamelijk duur. Als je een bedrijf begint, moet je er al in beginnen. Je moet een huisstijl ontwikkelen. Je moet weten hoe dat gepresenteerd moet worden. Welke indruk het moet maken enzovoort. En als individu, voor individuen geldt hetzelfde. En als iemand niet weet hoe hij met leven aan moet, dan wordt hij geacht gedragsverstoord te zijn. Dan moet hem geleerd worden hoe hij zich moet gedragen. Vroeger heette dat gewoon etiketten. Maar ja, dan moet hij leren hoe hij zich moet gedragen. Maar het is allemaal vijgenbladeren. Het is allemaal ter bedekking van wat erin zit. Ik heb altijd meeleid met de reclassering. En hoe heet het andere ook alweer? Het TBS, TBR, hoe heet het tegenwoordig? We hebben ze de S veranderd in de R, geloof ik, of zo, weet ik het. Of anders. Ja. Oh ja, oké. Okay. Ja, goed, die namen veranderen, maar. Maar en u weet wel, en dan krijg je weer een rel over dat ze iemand even een uurtje naar buiten laten. En, of een dag of zo. En ik wil het niet kleineren. Maar waar ze mee bezig zijn, is die mensen een bepaald gedrag bijbrengen. En dan blijkt dikwijls dat gedrag er wel is. Maar zodra de toezicht verdwijnt, dan weet men zich niet meer te gedragen, zal ik maar zeggen. En dan vallen alle remmingen weer weg. Maar dat is ook kenmerkend voor de hele beschaving. De beschaving, hoe noem maar heet, beschaving. Dat is. Ik weet dat het taalkundig niet kan, maar men zegt de beschaving is een dun laagje vernis. Taalkundig kan het niet, want beschaving is naar heide wat af. Vandaar dat ik dan toch altijd de voorkeur geef aan het Duitse Bildung. Er wordt wat gevormd. En dan, maar het is maar een laagje. En als iedereen weg is, zal ik maar zeggen, als de kat van huis is. En wat het maar was, dan dansen de muizen, ja, dat is wat ze doen dan, schijnt het. Men weet het wel, maar ja, het is allemaal vijgenbladeren. Uiterlijke dingen. En daar valt wel degelijk in de eerste plaats onder religie. Sterker nog, dat is religie. Dat is wat religie is. Een schoon gelaat willen tonen aan de mensen. Kijk mij er eens uitzien. Dat is gelaten hoofdstuk 6. En dat gaat dus veel verder dan alleen de bekleding van het lichaam. Uiteraard. Bovendien is dit hier de introductie van het begrip vijg. Dan wel vijgenboom. En daarmee vijgenboombladeren die we hier niet voor het laatst tegenkomen in de Bijbel. Want ik herinner mij dat de Heer liep langs een vijgenboom en hij zocht vrucht aan de vijgenboom en hij vond niets dan bladeren. Heb u dat nog? En bij een andere gelegenheid deed hij dat ook, toen vond hij een belastingambtenaar, maar een tollenaar. Dat was trouwens in een wilde vijgenboom. Maar ja, daar hangen dus ook geen vijgen aan. Dus ja. Maar toch maar. Maar ik bedoel, dan heb je dat de Heer een vijgenboom vervloekt. En dat er dan toch nog staat, maar dat was helemaal geen tijd van de vijgen. Maar hij vervloekte hem wel. En wat het maar was. Zodat u begrijpt dat er nogal wat aan de hand is met een vijgenboom. Bovendien wilden ze ooit nog eens een vijgenboom tot koning maken, toch? Wat ben ik nou erbij? Want dat was de doornstruik. Ja, dat weet ik. Richter 9. Maar wat was. Maar de vijgenboom die komt nog wel eens voor in de Bijbel dus. En bovendien, wij zouden van een vijgenboom ook nog één les leren. Want de vijgenboom staat sowieso voor uiterlijke vorm. De buitenkant. Iemand heeft ooit gezegd, ja, het is eigenlijk rijkdom voor de veelheid enzovoorts. Dan zeg ik, ja, dat kan wel zijn, maar dat blijft gewoon de buitenkant. De binnenkant is gewoonlijk één, de buitenkant is veel. U weet wel, de cirkel heeft één middelpunt en daarna 12 punten eromheen. Althans in de klassieke symboliek. 1 in het midden, 12 eromheen. Nou ja, komt in de Bijbel ook nogal eens voor, maar. Maar het uitwendige is per definitie inderdaad veel. Daar gaat het om. Maar de vijgenboom vind je dus inderdaad als uitbeelding van de werking van de wet, van religie, van uiterlijke vorm. Het is niet noodzakelijk iets negatiefs, overigens. Maar het is de buitenkant, dat is wat het is. En het werkt soms en het werkt soms niet. En bij die vijgenboom die de Heer vervloekte, hij zag alleen maar de buitenkant, maar er was geen vrucht. Het waren alleen maar bladeren. Zie? Nou ja, en bij gelegenheid, ja, het was die tollenaar, maar de Heer zei wel, want u denkt, dat is dan toch aardig dat die man erin hing. Dan moet ik u zeggen, nou, je wil die man eigenlijk helemaal niet tegenkomen, een tollenaar. Maar dat is het punt niet. Het punt is dat de Heer zei, kom er maar uit. Want toen kreeg hij nog zijn zin ook dus, de tollenaar. Want hij wilde, dat weet je wel misschien. Hij was een kleine man, dat weet je wel misschien. Hij klom vlug in de vijgenboom, hij wou de Heer graag zien. Dat heeft hij geweten. En de Heer zag hem. Hij zegt, kom er maar uit. Ik moet heden in uw huis, of hoe het maar heten mag. En goed. En zo ging de zaligheid van de Joden weg en ging naar de hoeren en tollenaren. Nou ja, oké, van de rechtvaardigen, de fariseeën weg en naar de hoeren en tollenaren. Het past allemaal in het verhaal, hè. Wat ik nou even doe is dus toch weer analogieën aanhalen. Parallellen, als je de typologie wil noemen. Ja, een soeplechtige term dan. Het zijn wetmatigheden. Zo werken die dingen. En verder kennen we de vijgenboom als vervloekt aan u groeien geen vrucht meer. Toch is er een hoofdstukje of misschien twee hoofdstukken of een paar dagen later sprake van een vijgenboom die weer zou uitbotten. En wanneer je dat ziet, dan weet je dat de zomer nabij is. Nee, niet dat de zomer begonnen is. Nee, nee, nee. Als die begint uit te botten, komen er alleen weer bladeren aan. En de uitbotten van de vijgenboom is, het is het begin van het herstel van Israël. Want dat gaat over de uiterlijke vorm van Israël. En daarmee van het herstel van Israël. Let op dat ik niet zei Juda. Ik heb het over 12 stammen van Israël. Ja, oké, het begint met Juda. Toe maar. Maar het uitbotten van de vijgenboom, dat is het herstel van Israël als volk en als staat. En als dat gebeurt, dan staat het hele Messiaanse Rijk voor de deur. De zomer. Het moet namelijk nog vrucht dragen, maar dat is pas later. Daarbij vermeld ik ook, aan het eind van de avond zomaar uit de losse pols, dat het uitbotten van de vijgenboom wordt abusievelijk rechtstreeks in verband gebracht met, nou eerder al, met 1917, toen de Engelsen Jeruzalem officieel bevrijden van de Turken in de Eerste Wereldoorlog. Maar dat is geen uitbotten van de vijgenboom, dat is alleen een verdrijven van de Turken. Wat de Engelsen toen nog lukte. Maar ja, en toen maar. Maar abusievelijk wordt het uitbotten van de vijgenboom gezien als een uitspraak over het ontstaan, de wederoprichting van één Joodse staat in 1948... Ook door Johannes de Heer, jazeker. Die noemde dat ook het uitbotten van de vijgenboom. Maar ik moet u zeggen dat dat een misverstand is. Het hooguit kun je vaststellen dat er een dode vijgenboom weer staat. Daar. In, hoe je het land maar noemen moet, want Palestina krijg ik ook niet uit mijn mond. Want zo heet het natuurlijk niet. En bovendien zeg je dan dat het toekomt aan de Palestijnen. Dus zo heet het niet. Het is Canaan. Judea is beter om het te zeggen. Het gaat toch om de Joden. Maar daar staat een dode vijgenboom. Die ding is dood. En ik weet het zeker omdat het in Ezechiël 37 werd aangekondigd. De bedoeling was dat de dorre doodsbeenderen tot leven zouden komen en weer een lichaam zouden vormen. Maar wat er gebeurde is, ze vormden wel een lichaam, maar er was geen leven in staten. En dat gaat over de Joodse staat. Of wat voor staat dan ook maar, onder de naam Israël, of wel onder welke naam dan ook. Maar dat is, die is dood. En daarom moet het opnieuw geprofeteerd worden. De eerste fase van die profetie wordt dus gewoon daarna overgeslagen. Het ontstaan van dat dode lichaam wordt genegeerd. Nee, later in de Bijbel wordt er wel op teruggekomen. Dan zouden de arenden verzameld worden, staat er dan in Matthäus 24. Maar een uitbotten van de vijgenboom, ja, dat is op zijn vroegst aan het eind van de 70ste week van Daniël. En dat is niet bij een herstel van Jeruzalem, dat is de val van Jeruzalem, dat is de ondergang van Jeruzalem en de Joodse staat. Daarom zei ik op zijn vroegst. Want daarna pas begint de terugverzameling van Israël uit de volkeren, uit de complete diaspora van alle stammen van Israël. Dat is het uitbotten van de vijgenboom en het wederopbouw van een Jeruzalem in de daaropvolgende jaren, decennia in de praktijk. En dan zal die boom vervolgens niet bladeren moeten voortbrengen, hij zou vrucht moeten voortbrengen en dan ben je nog een fase verder. Vandaar dat er staat, wanneer, is dat Matthäus 24 geloof ik wel, hè? Dat er staat wanneer gij zult zien. Nee, daar staat wanneer gij deze dingen zult zien. Beginnen. Staat niet de vijgenboom bij, geloof ik. Jawel, staat wel de vijgenboom. Oké. Matthäus 24. Leert van. Vers 32. Leert van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak nu teder. Leuke gelijkenis. Analogie. Wanneer zijn tak. Nu, en het verheugt mij te kunnen zeggen dat ik altijd hetzelfde zeg bij het woordje nu. Althans, als het er echt staat, dan betekent het zoveel als inmiddels. Na alles wat vooraf ging. Dat is gewoon Nederlands trouwens, maar het is ook Grieks. Nu is na. Vandaar dat nu ook uitgesproken wordt als nou. Na het voorgaande, inmiddels, na al wat geweest is. Wanneer zijn tak, tenslotte, eindelijk, inmiddels, teder wordt, zacht wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. Alzo ook gij, lieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Kortom, als men ziet dat de vijgenboom zijn tak teder wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet je dat binnen één generatie, blijkbaar, dat binnen één generatie die vijgenboom ook vrucht zal dragen. Dat wil zeggen, vanaf het eind van de 70ste week tot het begin van de 1000 jaar is binnen één generatie. En omdat we het toch over hadden, via analogieën, is mijn conclusie dat het 33 jaar duurt. En als ik die analogieën niet heb, zeg ik gewoon het is binnen één generatie, want dan weet ik het niet. En dat ik zeg dat het 33 jaar duurt, dat is omdat we chronologische analogieën vinden in nogal wat schriftplaatsen, met name in vier schriftplaatsen over de regeringsperiode van David van 7 en 33 jaar. En we vinden die periode in Leviticus 12, in wanneer de vrouw een knechtje gebaard zal hebben. Dan wordt het knechtje weggerukt tot God en zijn troon. Maar dat is Openbaring 12. Dat is de opname van de gemeente. Maar wanneer de vrouw een knechtje gebaard zal hebben, zal zij 7 dagen onrein zijn. En daarna wordt het knechtje besneden en daarna is ze nog 33 dagen onrein. En onder het motto, maak het verhaal zelf af in kleurige plaatjes. Of onder het motto van, als je het in de ene lijn niet vindt, vind je de andere. Dus na de 70ste week van Daniël, 33. En je vindt het ook, trouwens, zei het dan in dubbele cijfers. Want dat kan, hè. Dat zei ik toch, het kan groter, het kan kleiner. Je vindt het in dubbele cijfers in de geschiedenis van Jozef. Dat is namelijk 14 en 66... Zeven vette jaren, zeven magere jaren en dan nog 66 jaren tot aan het overlijden van Jozef op 110-jarige leeftijd. Reken er maar na. Dat is dubbele cijfers. Terwijl, waar we het nu over hebben, is 3,5 en 3,5 en 33. Hè? We zeggen 7 en 33, maar het is 3,5 en 33. Zo. Zie, komt overeen. En dan heb je nog, ook zo uit het hoofd, heb je nog de geschiedenis van Thomas, in een periode van 40 jaar, waarbij Thomas tot bekering komt na zeven dagen, en met nog 33 te gaan tot op hemelvaarsdag. Dus 7 en 33, terwijl toch redelijk bekend is, want ik heb het als kind geleerd, dat de bekering van Thomas een beeld is van de bekering van het Joodse volk alsnog in de toekomst, later. Na 7. Na de 70ste week van Daniël namelijk. Hebben we die nog? En er volgen nog 33. Dus wat moet je met die 33? Terwijl je niet weet hoeveel tijd zit er tussen het eind van de 70ste week en het begin van de 1000 jaren. En in plaats van het dan maar aan elkaar te schuiven, daar raak je zo van in de problemen. Kun je beter laten staan en bij gelegenheid die 33 invullen. Ik ben er stellig van overtuigd dat het zo moet zijn. Maar dat is de vijgenboom. Vijgenboom, vijgenbladeren staat voor het uitwendige. Maar de bladeren is alleen maar de vorm. En er is geen bezwaar tegen de vorm, maar de vijg zal niet maar bladeren voortbrengen, maar ook vrucht, moet ook inhoud zijn. En achter die grote vijgenbladeren, want ze hebben flinke maat, daar zouden die vruchten gevonden moeten worden. Het hoort bij elkaar, het is één geheel. Met de vijgenboom zelf op zich is niks mis, maar als het alleen bladeren zijn, is het alleen het uiterlijk, vertoonde uiterlijke vorm. En dat is wat religie gewoonlijk is. Het ziet er aardig uit aan de buitenkant. Misschien zelfs wel indrukwekkend, sommigen vinden dat. En op mij komt het ook aan voor als ik zo'n Rooms-Katholieke kerk binnenloop. Een protestantse trouwens ook, maar maar Rooms-Katholieken vind ik vaak erg. Ik heb me in het verleden echt zwaar over de drempel moeten werken. Van oké, ik ga hier naar binnen. En dan stinkt het nog de wierook ook. Ik voel me zeer onheimisch. Maar ja, och, alles went. Ik weet nog dat ik de eerste keer in, niet een leuke vergelijking, maar de eerste keer in Jeruzalem was. En nee, die Dome of the Rock, dat is Mohammed Anspel. Daar ga ik niet in. Nee, mensen zetten hun schoentje buiten, weet je, denken dat Sinterklaas voorbij komt. Maar goed, daar ga ik niet in, dat ga ik niet doen. Maar een paar jaar later denk ik, ja, ik ben er nou toch, ik wil toch eigenlijk weten, ik wil het zien. Hoe is dat daar binnen? Nou, dan gaan we maar, in vredesnaam. Schoenen uit, niet omdat het heilig is, maar omdat het moet, dus dan doe ik dat maar. Of het wel mag eigenlijk, weet ik niet voor een christen, maar ik ben er wel in geweest. Even kijken en vastgesteld dat die rots die erin ligt gewoon inderdaad de top van de berg is. Ja, dat moest ik even weten of dat klopte. Ja, het is gewoon de dorsvloer van Arauna waar ze een koepel overheen gezet hebben. Ja, en of daar een brandoffer al daar stond of de Ark des Verbonds vroeger. Ach, weten wij niet. Ik heb er wel een theorie over, maar daar heb je niks aan. Oorspronkelijk stond daar het altaar van Isaac, weet u nog? Op de top van de berg. Daarna hebben ze er een tempel op gebouwd. En ik denk dat daar toen een brandofferaltaar gestaan heeft. Maar dat weet ik dus niet. Maar ik weet ook dat bij de herbouw van de tempel, de bouw van de nieuwe tempel in de dagen van Ezra, dat daar geen Ark des Verbonds meer was. En volgens Josephus, bijgenaamd Flavius, was er geen Ark des Verbonds in het Heilige der Heiligen, maar alleen een rots, een steen. Dus ik denk toch dat het datzelfde ding was. En dat men inderdaad om te voorkomen dat de Joden er wat mee zouden doen, heeft men deze Dome of the Rock eroverheen gezet. Want het is niet eens een moskee, hè, officieel. Het is alleen maar een ding om tegen te houden, om het tot een heilige plaats te maken en om te voorkomen dat de Joden er wat mee zouden doen. Ja, er staat een moskee aan de zuidkant van het tempelplein dan. Ik ben zijn naam kwijt. Maar, dat is de Al-Aqsa moskee, ja. Die met die zwarte koepel is dat. Ja. Maar goed, dat ook maar even terzijde. Maar het gaat er maar om, ze eten van de boom, dan kennen ze goed en het kwaad. Dat is wet, nou weten ze goed en kwaad en wat gaan ze doen? Het zaakje bedekken. Zich mooier voordoen dan ze zijn. Daar iets uitwendigs bouwen. Aan de show, aan het ritueel. Aan de ceremonie. Hoe heet zoiets? In een kerk ook alweer? De liturgie. Ceremonieel, het ritueel. Liturgie. Hoe ze het maar noemen. Ik bedoel het ook niet lelijk, maar het is uiterlijke vorm. Mensen vinden het prachtig en ik heb niks tegen uiterlijke vorm. Het is beeldende kunst, vind ik nog altijd fascinerend. Toneel ook. En altijd hetzelfde volgens dat vaste patroon. Dat is toch een beetje, ja, dat verliest zijn betekenis. Hè? Ik bedoel, als je in je kamer gewoon de nachtwacht aan de muur hebt hangen. Ja, dan, dat is ook niet prettig, lijkt mij. Ik vind dat je dat niet moet doen. En alle dagen bruine bode, dat is volgens het lied. Kent u dat lied trouwens? Nee? Alle dagen bruine bode, dat is zo lekker niet. Zoek het maar op internet. Ja, of alle dagen gebak eten, dat, ja, dan hoef je het ook niet meer natuurlijk. Toch? Dus ja, ik heb zo mijn twijfels daarover. En elke keer weer te bedenken dat het zo mooi is en wat het uitbeeldt. En waarom die kleuren zo zijn. En waarom die man met zijn Sinterklaas ding op zijn hoofd loopt. Een mijter. En waarom dat dan is. En waarom dat er zo uit moet zien en zo. En, ja, sorry. Het is de buitenkant, maar het gaat om de essentie. En dat is wat de Bijbel zegt over de wet ook. En wat de Heer zei over Israël. Ja, ze dienen mij met de lippen, maar een hart doen ze verder van mij. Het is uiterlijk vertoon, ze brengen mij offers. Maar dat heb ik niet gewild. Zo niet. Het gaat om een geheel daarvan, enzovoorts. En van de doop net zo, hè? Ook de doop zoals wij die in het Nieuwe Testament kennen. Ik bedoel dus doop, en ik zei doop, en ik bedoel dus doop. Dat is onderdompeling dus, hè. Ja, sorry. Dat bedoel ik dus. Ja, er staat nergens dat het moet. Maar er staat wel in de Bijbel dat het antwoord is. Ze hebben het vertaald met vraag. Maar dat leggen we een andere keer uit. Maar dat het een antwoord is van een goed geweten naar God. Dat wil zeggen, dat is iets op vrijwillige basis en op grond van spontaniteit. Want er staat nergens dat het moet, omdat je anders niet zalig wordt. Hoor. Echt niet. Hebben jullie dat nog? Moet van binnenuit komen. Het is niet verplicht. Wij worden van harte opgeroepen om dat te doen. Zeker wel. Maar het is niet verplicht. En we worden ook opgeroepen om onze lichamen te stellen tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer. Maar het is niet verplicht, want we leven niet onder de wet. En hoe het naar buiten eruit ziet. Er wordt ons verteld dat we naar buiten toe, dat het allemaal de mensen aan ons moeten kunnen zien, dat we christenen zijn enzovoorts. Kom op zeg. Houd toch op. Waar moeten ze dat dan zien? En hoe kun je dat dan zien? Hoe kun je dat dan zien? Dat is een serieuze vraag. Hoe kun je dat dan zien? Heb ik me van jongs af aan ook afgevraagd. Hoe kun je dat dan zien? Ja, dan hangen we maar een kruisje om onze nek. Of op onze rug, of. Waar moet je dat? Sticker op de auto? Dat was niet. Ze moeten aan ons. Hoe kun je dat nou zien? Wij hoeven niet te laten zien. Dat is het niet. Er staat inderdaad in de Bijbel dat mensen aan ons eventueel wat zouden zien. Maar het is niet omdat wij een show opvoeren. Het moet van binnenuit komen. En dan blijkt dat wij andere mensen zijn. Een andere levensverwachting hebben, een andere kijk hebben op het leven, anders in het leven staan, enzovoorts. En van een andere orde zijn. Wij zoeken de dingen die boven zijn, enzovoorts. En daarom zijn we ook vanavond hier bij elkaar, uiteraard. Al kijken we dan naar dingen die op de aarde zijn, maar ik weet niet of u het merkt, maar we zijn zwaar aan het relativeren. Hè? Al dat aardse gedoe, het is momentjoe. En dat is wat te demonstreren viel, en dat wordt weer gedemonstreerd. Nou, volgende keer meer daarover, namelijk over het verschijnsel dat de mens zich dan wel netjes aankleedt met vijgenbladeren, maar ze zijn de Heer kwijt en de Heer is hen kwijt. Dus het wordt daarna, Adam, waar zijt gij? Toch? Goed, we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor de rijkdom die u ons in Christus geschonken hebt. We danken u voor dit woord. In wezen, we lezen eenvoudige geschiedenissen. Maar ze spreken ons over de meest fundamentele zaken van het menselijk bestaan. En daarmee de meest fundamentele zaken met betrekking tot uw relatie, tot de mens en tot de schepping in het algemeen. En we danken u dat we mogen leren verstaan en mogen leren zien, ook aan deze beelden, dat die oude schepping beheerst wordt door de leugen, door de duisternis, door een vloek, door de zonde, door de dood. Maar dat u ons verlost uit deze vergankelijke, dode wereld en ons een plaats geeft in dat koninkrijk van het licht. Dat u ons trekt uit de tegenwoordige boze eeuw en dus ons plaats in de toekomende. Dat u ons verlost van deze wereld met al zijn wetten en regels en conventies. En dat u ons een plaats geeft bij u. En dat u ons zet in de vrijheid, opdat we in die vrijheid, buiten de legerplaats, u zouden dienen en zelfs u een feest zouden vieren, zoals uw woord dat zegt. Wij danken u daarom dat we vanavond hier mochten zijn en bevelen ons aan bij u. Wees u ons nabij, op grond van uw belofte, op grond van dat we uw kinderen zijn, op grond van dat u ons geroepen hebt tot zo'n stelling, bewaart u ons voor de boze en verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.